Hallo, dit is Met z'n allen achter de kinderwagen. Een feministische podcast over inclusief ouderschap. Mijn naam is Daan Borrel, ik ben schrijver en journalist en sinds een jaar ook ouder. En dat vind ik soms best een individueel gebeuren. Omdat het feminisme zich tot nu toe vrijwel alleen richtte op de emancipatie van betaald werk in plaats van onbetaald werk, doen nu in veel huishoudens de vrouw nog steeds het meeste, worden niet alle ouders als echte ouders gezien en speelt het opvoeden zich vooral af achter gesloten deuren. In deze podcast vraag ik me af, kan het ook anders? Hoe kunnen we meer samen voor onze kinderen zorgen? Vandaag ben ik op bezoek bij het legendarische duo Sarah Sluimer en Willem Bos, bij hun thuis in Haarlem. Boven ligt de baby te slapen en die wordt, als we geluk hebben natuurlijk, ook nog even wakker. Sarah is de schrijver van de romans Keizer en de Stilte. Ze was onlangs hoofdschrijver van de opera I Have Missed You Forever. Ze is mijn favoriete columnist bij NRC Handelsblad, op de zaterdag. Maar ze schrijft ook columns voor de L. En dat deed ze na de geboorte van Esra, hun eerste kind, ook een tijdje samen met Willem. Die columns werden een boek met als titel Ontaarde Ouders. Willem is regisseur en scenarioschrijver. Hij schreef onder meer mee met de serie Feuten van Godlos en Penosa. En recent verscheen de zeer indrukwekkende serie The Spectacular. Nog te zien op NPO, zeker kijken. En dat schreef en regisseerde hij. Oh, en in 2012 verscheen ook nog zijn roman Op Zwart van zijn hand. En dan hebben ze ook nog een baan daarnaast, namelijk ouders zijn van 3 kinderen. Jongens... Je zit er niet stil als ik het zo opzom.
Ja,
well, impressive. Ja, ja. Ik vind wel de serie altijd moeilijk om uit te spreken. De Spectacular,
ja.
Toch?
Ja, ja, dat is prima.
Ja?
Okay. Wij zeggen de Spectacular.
Ja, het is echt wel moeilijk, toch? Ja, elke keer als ik dan tegen mijn vriend zei, zullen we kijken? Dan is het echt een beetje Spectacular. Ja, ja, ja. Maar vragen mensen vaak van, hoe combineren jullie dit allemaal? Of is het ook gewoon zo'n opsomming dat het ook extreem...
Het klinkt ook wel heel indrukwekkend zo.
Ja.
Jawel. Maar we krijgen de vraag wel.
Ja.
Ja.
Ja. En de vraag is ook hoe we het doen. Eigenlijk, dat is ook een goede vraag.
Ja.
Ja?
Soms weet ik dat zelf ook niet zo goed.
Is het meer een soort van, we zien wel, of hebben jullie echt een soort plan per week?
We zouden iets meer een plan kunnen hebben, eigenlijk. Ik denk dat er huishoudens zijn waar strakker gepland wordt en er strakkere agenda's bestaan. We proberen dat nu wel iets meer te doen. Ik hou me heel erg vast aan dat had Willem, die kwam laatst thuis. Die had een afspraak met Peter Blok gehad, de acteur. En die had dat eigenlijk ook gevraagd. Van hoe doe je dat nu allemaal met die kinderen? En toen zei Willem, ja, maar jij hebt zelf toch ook ooit jonge kinderen gehad, terwijl je heel veel werkte. En toen had Peter Blok gezegd, ja, je hebt gewoon een soort 10 jaar superkracht van je moed.
En daarna ben je uitgeput.
Ja, en soms, en daar hou ik me een beetje aan vast. En het voelt niet altijd zo, maar ik ben ook wel eens verbaasd over hoe... En dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor leeftijdsgenoten met een gezin. Van hoeveel bergen je eigenlijk kan verzetten en... Hoe je bijna nooit stopt met werken.
Ja.
Of bezig zijn of zorgen. Of...
Ja. 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 Want noemen jullie jezelf feministische ouders?
Zeker. Ik denk dat het... Ja, ik denk dat wij nooit tegen elkaar zeggen... wij zijn feministische ouders. Nee. Juist vandaag met het feminisme. Ja. Nee, maar dat is wel iets waar we vanaf het begin... eigenlijk vanaf de eerste zwangerschap van Esra... toch wel heel bewust... mee bezig zijn geweest.
En op welke manier dan?
Nou, ik weet wel, toen ik erachter kwam dat ik zwanger was van Esra, dat was eigenlijk, we hadden het een soort bedacht van, oh, dat is leuk, misschien willen we een kind. En toen was het direct aan de hand. En toen raakte ik eigenlijk heel erg in paniek. Omdat ik dacht, hoe ga ik dit doen? En ik ken geen grote schrijfsters die ook kinderen hebben. Ja. En toen zijn we eigenlijk vanaf het begin al in die zwangerschap. En dat is op een best naïeve manier. Want dingen na 3 kinderen blijken dingen toch... Maar goed, daar kunnen we het zo ook nog over hebben. Anders te zijn dan je aanvankelijk denkt. Maar heel erg bewust gaan we denken van... hoe gaan we dat kind opvoeden? Ja. Hoe gaan we dingen verdelen? En dat was eigenlijk een soort doorlopend gesprek in die hele zwangerschap. Maar dat neemt niet weg dat je nog steeds tegen dingen aanloopt. En dat je er daarmee niet bent.
Ja.
En in de opvoeding naar onze zonen en nu dochter, ja, dat is een baby, dus daar ben je nog niet echt. Hoewel laatst toen deed ze heeft een trucje dat ze de hoofd zo heel schattig scheef houdt. En dat vindt iedereen echt geweldig hier in huis. Ze wordt sowieso hier op handen gedragen. En toen dacht ik van... Oh, wat, is ze nu foto? Al aan het pleasen, weet je wel? Yeah. Een soort, is ze nu al... Ja, dat dingetje. Heb ik dat ooit met de jongens gezien? Dat ze zo... Zo'n heel zoet hoofdje zo...
Wow, yeah.
Het zijn eigenlijk die twee verschillende dingen, toch? Van je hebt je kinderen opvoeden met feministische waarden.
Ja.
Dat gaat heel goed.
Ja.
Goed,
want jij zei net, we doen met de jongens. Wat doen jullie dan met de jongens?
Nou, wat zei je nou gisteren? Zei je toch? Als Esther zegt van, meisjes kunnen niet...
Er is gewoon thuis en er is school. En je merkt dat zodra Esra naar school gaat, dat daar ook kinderen zijn die op een andere manier worden opgevoed. En dat zelfs ook op school zelf er soms dingen worden aangeboden over ridders en jonkvrouwen waar ik het dan niet mee eens ben en dan met een bovenmeester ga praten. Hele charmante man, dus dat is ook direct weer overtuigd van zijn goede bedoelingen. Ja, maar dat is ik denk dat daar een verschil soms in zit en dat we zeker Esra heel bewust eigenlijk non-stop proberen te vertellen, dit kunnen meisjes ook of dit kunnen jongens ook. Ja. En ook als het gaat over waar hij eventueel later verliefd op zou kunnen worden, dat daar geen richting in wordt gegeven, dat we dat heel bewust niet doen. En Esra daar zelf eigenlijk ook geen richting aan geeft tot nu toe. Dus wat ik ook wel heel tof vind, omdat je het wel ziet op zo'n school, dat eigenlijk al heel erg, dat er best vaste rolpatronen toch. Kinderen zijn ook best conservatief eigenlijk.
Jongens.
Jongens, ja, meisjes ook. En soms bijna dat we het zo erg doen, dat we ook denken van, ja, we zijn bijna de uitzondering. Weet je wel, heel zoveel aan het benadrukken. Van Esra, als jij een meisje voelt, mag je ook een meisje zijn. Dat hij ook op een gegeven moment zei van,
ook in de
maar ik ben een jongen, weet je wel. Hou even op, zo.
We bieden hem zoveel jurken aan dat hij bijna... Dat bijna goed vindt. Ja.
Maar jij zei net, oké, dus je hebt feministisch... In het opvoeden als feministische ouder ben je dus die waardes. Ja. Maar ook dus in je eigen relatie natuurlijk. Of in je eigen rol als ouder.
Dat is volgens mij wel goed om eerlijk te zijn. Dat is veel moeilijker. Daar hebben we veel meer conflict over. En dat heeft 100.000 redenen, maar fundamenteelste reden is dat wij, laat ik het op mezelf betrekken, ik, hoewel overigens ook wel opgevoed ben met feministische waarden, maar wel uit een andere samenleving komen en wij toch andere patronen hebben over wie moet wat doen en zo, dat moet veel meer bevochten worden en uitgezocht en... moet ik dingen in veranderen? En misschien, en trouwens samen,
en ik ook
dingen in veranderen. Maar,
maar waar hebben we het dan, als we het concreet maken over opruimen of schoonmaken of zo?
Ik denk dat je altijd het gedrag van je ouders en hun verhouding herhaalt.
Ja.
Tenzij je daar iedere dag extreem bewust mee bezig bent. Maar dat kan niet als je 3 kinderen hebt. Want dan ben je al blij als je überhaupt ze allemaal de kleren en weet je wel, een leuke dag met ze hebt gehad. Dus je glijdt daar heel makkelijk in. En ik denk wat ons betreft dat onze ouders misschien een beetje dezelfde soort verdeling hadden. Dus allebei wel echt verzorgende vaders. Mijn moeder kon bijvoorbeeld niet koken. En mijn vader was veel meer als ik... ongesteld was en een dagje thuis bleef, dan was hij degene die... Hij was ook toen al met pensioen. Dus lekkere dingen voor me ging halen en veel meer voor me zorgde. Okay. Maar mijn moeder legde ook de kleren van mijn vader klaar, pakte alle koffers in en had toch wel die mental load behoorlijk... dat was wel haar verantwoordelijkheid. En eigenlijk merk ik dat we...
Ja. Daar gaat het alles zo. Mental load gaan alle discussies.
Ja.
Dus emotioneel werk of zo. Of bedenken van, we moeten dingen inpakken.
Ja, het organiseren. Ja, sorry. Ja. Nee, en ik denk dat bij de generatie van mijn vader en jouw vader hebben...
We hebben ook oudere vaders, allebei.
Ja, die zijn wel best wel links en heel progressief.
En jonge vrouwen.
En hebben zich volgens mij wel gerealiseerd, ik moet ook veel doen. Dus ik ben niet meer een man die moet werken en dan thuis komt en dan niks hoeft te doen. Dus ik heb ook geen zin om er misschien heel veel over na te denken. Dus ik doe eigenlijk al het werk wat ik voor handen heb liggen. En dan probeer ik veel te doen. Dus dan doe ik, mijn vader ruimt ook altijd op. Was altijd stofzuigen, was altijd de praktische dingen aan het doen. Waardoor het inderdaad op het uiterlijk leek alsof je evenveel deed. Nou ja, misschien was dat, weet je, had de handeling ook wel zo. Maar inderdaad, vroeg ik aan mijn vader van, waar gaan we volgende week naar? Weet je wel, mijn vader wist niet hoe mijn vrienden heten.
Oh,
of wanneer ik verjaardagsfeest had. Weet je, daar, en dat is wel een patroon wat wij herhalen.
Jante Mosselman noemt dat in haar boek het initiatief nemen eigenlijk. Dat vond ik wel een...
Ja, de kar trekken. Mooi. Ja. Ja, dus en op een gegeven moment, toen ik voor de zoveelste keer de cadeautjes voor, zeg maar, de kinderen van Willems broers had gekocht, ontstond er wel een conflict daarover. En dat is eigenlijk toevalligerwijs, misschien ook wel door het boek van Jante, want ik heb op een gegeven moment dat boek, nou, daarvoor speelde het ook al wel bij ons, maar dat boek vond ik heel goed en confronterend. En ik heb ook in dat programma gezeten bij de Bali met haar over dat boek. Maar sindsdien hebben we er weer wat meer gesprekken over. We hebben de test in de Volkskrant gedaan wat betreft de mental load. En dat bleek dus 70-30 ongeveer te zijn.
Ja, daar zijn we meningen over verteld.
Ja, Willem vond het een slechte test.
Ik wist niet eens dat die test er was. Gewoon van de Volkskrant.
Kan je, de verdeling in het huishouden best specifiek. Moet je allebei invullen. En dan kan je zien hoeveel je doet. Gewoon uitvoerende handelingen. En hoeveel je draagt.
Want weet je wat ik eigenlijk soms nog wel bijna het lastigst vind van feministisch opvoeden dan, is dat iets in mijn hoofd is dus de hele tijd bezig met die verdeling. Dus als ik alleen ben met mijn kind, dan doe ik alles en dan ben ik daar eigenlijk, dan doe ik het gewoon. Terwijl als ik samen ben met mijn partner, ben ik, dat klinkt zo met mijn vriend, dan ben ik eigenlijk de hele tijd aan het bedenken, oké, hij heeft net dit gedaan, hij heeft gisteren dat gedaan, dus dat betekent dat ik nu, en dat vind ik eigenlijk het vermoeiend. Ja. Dat ik soms ook wel eens denk van, oké, let it go, maar dan ben ik bang, dan raak ik de grip kwijt of zo.
Ja, dat herken ik heel erg. Ja, klopt.
Dat herken ik overigens andersom ook wel, hoor. Ja. Je bent wel de hele tijd rekening aan het vereffenen.
Ja.
En denk van, ja, maar ja.
Wordt het daar leuker van?
Ja, je hoopt dat je op een dag gewoon een zo gesmeerd team bent. Ja. Zo geolied, dat je daar dat dingen gewoon automatisch gaan. En het is ook grappig, omdat, volgens mij staat dat ook in Jantes boek, omdat bijvoorbeeld lesbische vrouwen dit probleem gewoon niet hebben in een relatie met kinderen. Dus daar zit toch iets.
Maar we zeiden net van, oké, vrouwen moeten ook iets, misschien iets afleren. Dus is er dan een verschil in feministische moeder of vader zijn?
Jawel. Ja, kijk, er is toch over die mensen.
Ik had misschien een goed. Sorry, nee. Nee, wat ik goed. We gingen dit weekend een weekendje weg naar een huis. En toen heb ik voor het eerst gewoon niks ingepakt.
Oh ja.
En ook niks bedacht van dit moeten we hebben, dit moet nog gekocht worden. Heeft Willem het helemaal gedaan. En ik merkte dus dat niet alleen dat ik dat best aan hem over kon laten. Terwijl dat is natuurlijk iets wat vrouwen ook, je moet wel denken dan.
En niet
ik ga
van
niet,
als er dan een bepaalde dan knuffel niet mee is,
precies,
dan ook niet gaan
boos worden. Ja. En dat lukte heel erg goed. En ik merkte dus dat ik het hele weekend ook veel relaxter was. Oh, omdat ik dacht, wow, ik hoef dit niet te dragen. Dat heeft hij. En dan kon ik af en toe vragen van, waar is het flesje? Weet je wel? Waar is het? En dat vond ik zo relaxed. Dat jij dan zei, ja, dat zit daar en daar. En je had ook alles ingepakt. Dat was ook chill.
Maar was het voor jou dan weer meer spanning, Willem?
Ja, goeie.
Ja, ik zit een beetje te zoeken naar de balans tussen. Ik weet ook wel precies wat de wenselijke antwoorden zijn. En wat we bedoelen.
Nee, maar
ook
eerlijk.
Echt een antwoord geven, maar.
Ja.
Nee, natuurlijk. Nee, het klopt. Je pakt dan in en je denkt dan inderdaad van, oh ja, ik heb altijd het idee dat wij samen inpakken. En nu zie ik wel, oh ja, dit is inderdaad wel wat meer. Snap je? Dus je neemt dan dingen over. En ik merkte wel die eerste dag, dan zijn we allebei een beetje gespannen, omdat je op een gegeven moment vraagt, heb je dit? Nee, niet één keer, twee keer. Nee, je denkt, oh, ze gaat er zeggen dat ze
dat
mist.
Iets mist.
Weet je wel? Ja, zo, dat is toch die eerste gesluimerd dat een beetje. Toen was het inderdaad niet zo. Toen ging het eigenlijk heel goed. Dus het is ook.
En toen dacht jij ook van, hé, yes, ik heb deze.
Ja, jawel. Maar het is ook, en ik sowieso, hè, over drie, ik bedoel, zeg maar, waar je beter in wordt. Het is wel grappig dat gisteren gingen wij weg uit dat huisje. En als een ochtend ruimen wij samen op en pakken we de auto in. Dan moeten alle kinderen klaargemaakt worden. Nu met drie kinderen gaat dat eigenlijk makkelijker en sneller dan toen we er nog maar één hadden.
Ah, Want dan vermaken ze elkaar.
Gewoon militaire operatie.
Nee, dat ze gewoon daar gewoon veel beter in geworden zijn.
Ah. Ja, dat
gewoon,
ook.
Toch, ja. Gewoon, je weet gewoon, het moet hup, hup, hup.
Maar dat verschil is insane. Met 1 of 3 kinderen. Ja. In alles. Want ik heb dus nu ook heel erg als vrienden van ons met 1 kind. Die zien ik dan zo modderen. Klooien. Dat ik echt denk van... Oké, ik was echt al gewoon 20 keer, weet je wel, ready geweest. En
wel,
En dat, maar het is ook, ik bedoel, het is ook niet altijd even leuk. Omdat je daardoor... Er is bijna geen ruimte meer voor gerommel. Gewoon alles moet je...
Nee, maar het is wel iets wat je met meer
organiseren.
Ik weet nog heel goed dat we vorig jaar naar het strand gingen.
Oh,
en dat we toen, wij wonen vlakbij het strand, dus hebben we denk ik 100 keer geweest. En iedere keer rennen die kinderen die op die branding af. En dan valt er een op zijn kont in het water. En dan is die lui en al broeknat en dan wordt het koud en wil ze naar huis. En eigenlijk 10 keer vallen ze op hun kont en moet je binnen een kwartier weer naar huis. En dat duurt, nou, 10 keer lang gaat er geen bel bij je rinkelen van dit moet anders, weet je wel. Dus na de 10 keer had Sarah van die zeemans... broeken, maar die ze over hun hengsels, over hun schouders, weet je met van die soort regenbroeken, die dan over hun schoenen, waar ze dan laars overheen aan kunnen, zodat ze op hun kont kunnen vallen. Dat is mental load, dus dat bedenkt Sarah dan. En toen gingen we daarheen, als die broek aan, en toen waren we met een vriend van ons, John, die had er ook zijn kind bij, en die viel toen om en die was nat. En onze kinderen konden gewoon vallen en werden niet, en konden blijven. En denk je, ja, je bent dus, als ouder zo hard leert dat je het ook 10 keer moet verneuken, tot je op een gegeven moment denkt, ja, dit moet ik gewoon oplossen. Weet je
en op een gegeven moment zie,
als je ons nu in zo'n huis ziet, dan denk je zo, deze mensen zijn echt experts.
Yeah.
Maar dat is,
maar dat is
dus
natuurlijk ook gewoon ervaring.
Ja, maar het komt bij ons niet van nature. Want ik ken ook mensen, ik bedoel, we zijn niet mega georganiseerd. We kwamen gisteren terug in huis en dachten we, oh, dit huis is zo vreselijke bende. Gewoon iedere la die je opentrekt. Dus daar zijn we gewoon echt niet goed in. We zijn heel rommelig eigenlijk, maar...
Inmiddels.
Maar waar we ook beter zijn geworden is dat we... ik ben nog altijd wel wat beter gaat. Jij ook trouwens. Maar is dat wij nu meer volgens mij elkaars bui aanvoelen en niet in dezelfde bui terechtkomen.
Ja.
Snap je? Dat we, want het is een bende. Daar kun je soms heel neerslachtig van worden en zelf ook willen gaan zitten.
Ja.
En nu is het meer dat vaak één van ons twee...
Mag neerslachtig zijn en dan doet de ander even van...
Ja, neemt het even over.
Ik knal er even doorheen, wat een goeie. Weet je wel. Zo. Dat is ook ervaring. Je weet gewoon op een gegeven moment kun je zo samen gaan hangen en denk nou, we bestellen wel eten en we laten het gewoon helemaal...
Heb dit weekend dus ook wat aan jouw ervaringstips gehad. Want er stond twee weken geleden van jou een column in NRC... hoe bij jullie 's nachts de buikgriep uitbrak.
Ja.
En wij waren dit weekend dus ook op familieweekend in België. Dus we moesten natuurlijk al 3,5 uur erheen rijden. En toen moest Sadie mijn dochter 3 keer overgeven. Oh. En toen de volgende dag voelde ik zelf zo die misselijkheid opkomen. En jouw tip was van, of tip, was eigenlijk zo van... als ouder kan je het niet meer maken om je misselijkheid uit te zitten. Je moet gewoon vinger in je keel. Dat is gewoon de snelste manier. Het moet er gewoon uit.
Ja.
Want dan ben je er gewoon klaar mee. En je kan als ouder eigenlijk niet permitteren om...
Nee.
Dus dat, toen heb ik erg aan je zitten denken van boven de wc. Maar want dat is ook, vond ik al een heel mooie column over... jij zit dan 's nachts beneden met jullie dochter...
Ja.
Haar te resetten of zo, app je dan? Gaat die verdeling dan ook vanzelf in dat soort dingen?
Jawel, wij appen veel. Ik moet zeggen, Willem is wel meer de troeper in de nachten dan ik.
Oh ja.
Dat is echt een van de dingen. Maar misschien ook, ik ben daar gewoon zo slecht in. Ik heb ook echt een soort, als ik lig te slapen... Ik hoor het direct als er eentje wakker wordt. Maar ik ga er echt... Het is echt een heftige trigger. Het is echt een soort, ik ga echt zo'n... Ik voel dan helemaal zo die adrenaline in me omhoog schieten. Maar soms werkt die heel erg verlammend. Dat ik denk, als ik er nu uit ga, dan kan ik gewoon de rest van de nacht niet meer slapen. Dus dat...
Maar daar zit een spanning.
Wat dat betreft hoop ik, is het wel fijn als ze weer iets ouder zijn. En,
Ja, maar daar zit een spannend ding in onze relatie volgens mij. Dat ik heb wat minder slaap nodig. Of tenminste, ik vind het niet zo erg om 's nachts of om vroeg op te staan. Maar ik gebruik dat ook wel een beetje als wapen. Dus in de zin van, ik doe al 's nachts. Dus ik kan dat ook wel een beetje terug als argument in ruzies. Yeah. Maar ik snap eigenlijk niet waarom
dit
verweten wordt. Want ik ben al
Want ik ben al een hele dag bezig geweest. Oh, ja.
Ja, maar daar zit natuurlijk wederzijds oneerlijkheid soms in. Toch? Waar je gewoon even meteen het mes op tafel. Maar gewoon van...
Ja.
Daar zit onze als er conflicten zijn, zitten ze daar. Van wie doet er meer? En is het eerlijk om dat de hele tijd als argument te blijven gebruiken? Want het is natuurlijk ook niet, klopt natuurlijk ook niet. Ik ben vanochtend heel vroeg opgestaan, dus ik hoef geen cadeaus voor mijn neefjes te kopen. Maar die probeer ik soms wel een beetje op af te sturen.
Maar ja, het is toch meer ook niet per se ja, ook wel doen, maar vooral dat je de hele tijd dat moet bedenken. Dat is volgens mij, vind ik het...
Ja, dat is eigenlijk het zwaarste. Op een gegeven moment denk ik ook dat je... Of dat probeer ik een beetje. Het is een beetje de keuze, ga je een leven lang vechten tot alles precies even eerlijk is?
Nee, precies.
Want volgens mij ga je dan gewoon uit elkaar op een gegeven moment. Want je krijgt het niet rechtgebreid. En ik denk dat als je echt een burn-out op wil zoeken, moet je het zo doen. Dus je moet op een gegeven moment iets gaan accepteren en iets van ontspanning. En ik denk... Bij mezelf, maar misschien geldt dat ook voor andere vrouwen, iets meer denken, het loopt even in de soep, dat geeft helemaal niks. Ja. Want ik vind
en ook zien wat die ander wel doet.
Spanning die daarop zit. En dat is een spanning die te maken heeft met waar je vandaan komt, maar ook met hoe je ziet dat andere moeders het doen. En ik zou willen dat ik daar niet gevoelig voor was, maar ik vind die druk soms gewoon echt killing.
Nou, wat bedoel je dan precies? Dat je bij andere moeders wat ziet?
Ja, het is dat heeft misschien meer te maken met een soort organisatie. Er is altijd wel iets waarop je tekort schiet. Mm. Bijvoorbeeld nu, Ezra is 6 en dan denk ik al een half jaar, hij moet gewoon op een hobby. Hij moet een instrument gaan spelen, weet je wel. Maar dan denk ik ook van, ja, maar dan moeten we dus in de weekends of door de week, moeten we iemand hem daarheen brengen? In het weekend heeft hij ook al zwemles, weet je wel. Je hebt die twee andere kinderen nog. En dan stel ik het uit. En dan blijkt dat een kind uit zijn klas, weet je wel, al een jaar heel erg leuk piano speelt of zo. Terwijl Ezra heel erg van muziek houdt. En denk ik, oh, dat heb ik dus dan niet goed gedaan. En dat kan ik dan helemaal... Mm. Dat kan me dan echt een beetje opvreten. En het is bijna alsof die buitenwereld één grote moeder is. In plaats van ook maar allemaal individuen die misschien ook ergens iets laten vallen wat ik dan weer wel goed doe. Yeah. Dus je
bent veel aan het vergelijken, bedoel je?
Ja, en er is ook een heel... Er is gewoon... Ik bedoel, je kan het een prestatiemaatschappij of iets dergelijks noemen. Ik werd dit weekend heel boos omdat er weer iets over schermtijd stond in de krant. Dat allemaal verschrikkelijk slecht is.
Ja.
En dan denk ik, ja, inderdaad, je moet niet een kind de hele dag achter de iPad zetten. Maar dat schuldgevoel...
Ja, dat je het aangepraat krijgt. Ja.
Ja, als wij hier thuis komen na een weekend weg en wij moeten gewoon even uitpakken en die kinderen zijn moe naar in de auto zitten en ze zijn boos en ze zijn...
Ik van met elkaar bezig.
Laat ze gewoon zitten. Ja. Daar wordt niemand uiteindelijk slechter van. Maar
ja, dat is toch ook het moeilijke, vind ik ook met deze podcast. Je wil niet een soort richtlijnen geven van hoe je het dan zou moeten doen. Want dat is toch ook ieder voor zich.
Ja, klopt. Klopt. En dat is dus heel gek dat je aan de ene kant, want waar je ook in je introductie mee begon, dat je als gezin best in deze samenleving geïsoleerd bent.
Ja.
En dat je aan de andere kant de hele tijd van buitenaf de druk voelt. Ja. Dat je het net niet goed genoeg doet. Ja. Ja, en dat is een soort spagaat. Waarbinnen je jezelf de hele tijd onder een soort loop legt. Terwijl je ook maar door moet leven. En terwijl je ook eigenlijk helemaal niet zoveel tijd hebt voor die overview van hoe gaat het nou met mijn leven.
Ja, 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 ja.
En ik denk dat... en waarin uiteindelijk niemand tegen je zegt van... Het is helemaal oké. Okay.
Maar zeg je dat? Zeg je dat vaak tegen elkaar?
Jawel, maar ik denk, wij zijn sowieso ook best ambitieuze mensen. Dus het is niet onze eerste neiging om te zeggen, weet je, dit gaat gewoon eigenlijk helemaal goed. Ja. Maar we zijn ook altijd bezig met wat beter kan.
Ja, en wij, het is, ik denk dat wij vaker tegen elkaar ondersteunen in werk.
Ja.
Zeggen van, weet je, dan lezen we van elkaar dingen. Dit doe je echt goed. Dit, weet je wel, elkaars fan zijn. Terwijl...
Minder met de kinderen eigenlijk.
Nou, kijk, onze kinderen, om maar iets te noemen, zien er geweldig uit. Dat vind ik al, dat is een ding. Onze kinderen hebben echt
qua
fantastisch...
uiterlijk of...
Heel knappe kinderen.
Ja. Dat kun je ons echt... goed gelukt. Nee, je doet qua kleren of zo.
Geweldige...
Maar wie doet dat dan? Want
Sarah.
Dat vind ik dus ook zo
Dat zeg ik eigenlijk nooit. Terwijl wel...
Dat zeg je wel.
Nee, maar dat zijn wel dingen die je vaker zou kunnen zeggen van
Dat laatste een heel verdrietige fantasie, dat als ik dood zou gaan, dat jij dat dan moest doen. En dat het dan niet zou lukken. En dan
ze erg huilen. Ja. Dat was dan heel mijn konto. Als ik huilen gemaakt.
Ja, ja, precies.
Maar, oh, sorry. Maar, nee, maar
dus
ja,
het met kan vaker.
Van, nou, ja, kijk, als ik s'avonds opera première ga, dan is ook een makkelijk, goed moment om te zeggen dat je het mooi vond. Weet je, dat je trots op iemand bent. En ja, je richt je werkende leven ook in naar hopelijk successen. Of dingen die je bereikt hebt.
Het is een moment zo van, nu is het af.
Ja,
en,
ja,
kan,
en hier is
het,
dit wil ik je laten zien. En wat vind je ervan? Bij dat kinderen is zo'n ever, voor zo'n ongoing battle, elke dag weer. Dat je op een gegeven moment ook denkt, ja, nou, je hebt vandaag weer eten gegeven. En hebben ze weer een dag overleefd. Gefeliciteerd.
Ja,
ja, nee, maar het is natuurlijk, je hebt zelf geen ouderlijke instantie meer in die zin die je gewoon vertelt van, dit heb je goed gedaan. Dus dat moet je af en toe een beetje voor elkaar zijn. Maar dat moet je elkaar wel gunnen, zeg maar. Dat je dat...
Ja, want op school zeggen ze ook niet, jullie kind doet het
want
heel
je
goed,
daarna,
heel goed gedaan.
Ja, en aan het einde van zo'n dag wil je ook soms een beetje verzorgd worden. Maar dat wil de ander ook. Dus dan is het weer
de
vraag
van... je moet
eerst
geven
van.
Voordat je krijgt.
Ja, ja.
Ja. Ja. Hey, en Sarah, jij hebt natuurlijk ook een tijd over feminisme geschreven bij de Correspondent. Mm-hmm. Voor de Correspondent. En toen schreef je dat vrouwen, dat we meer moeten schrijven of meer moeten horen over vrouwen die niet van zorg houden.
Ja.
Vind je dat inmiddels veranderd?
Niet zo heel erg.
Dus mag nog steeds meer dat... Het beeld bestaat nog steeds dat elke vrouw geniet van zorgen.
Ik denk dat het zelfs sinds, want het is inderdaad een paar jaar geleden, dat het aan de ene kant juist erger is geworden, omdat er ook een hele moedertak bestaat van vrouwen die eigenlijk het hele natuurlijke en het feit dat verzorgen er al in zit en dat je daar niet tegen moet strijden, maar dat je dat juist moet omarmen als een soort grote moeder aarde. Dat eigenlijk wel wat heftiger is geworden. Ook met een soort martelaarschap. Ja, hoorde ik ook.
Volgens mij is het Cleo.
Ja. Een soort martelaarschap idee van wat het is om moeder te zijn. En je moet thuis in het bevalbad. En het is een en al overgave. En dan mag je heus wel zeggen dat jij er ook nog bent en zo. Maar je doet het wel de hele tijd. En je maakt het jezelf eigenlijk best... Ja, of je benadrukt gewoon heel erg een soort de zachte kwaliteit van je lichaam en geest. Dus ik denk eigenlijk dat het helemaal niet zoveel beter is geworden. En dat we helemaal niet in een situatie zitten waarin een vrouw kan zeggen, mijn kind gaat 5 dagen naar de crash, weet je wel.
Of ik ga 3 weken in mijn eentje even lekker naar Bali.
Nee.
Terwijl er wel veel meer gericht wordt op die moeder. Dus vroeger was het volgens mij veel meer van...
Ja.
Als het kind maar gezond is. Inmiddels heb je allemaal boeken voor moeders. Hoe word je moeder?
Ja.
Maar wel allemaal heb ik het idee met een handleiding. Zo van, dit is hoe je moeder bent.
Ja.
Als je tijd neemt voor jezelf, ga je yoga.
Ga je yoga doen? Het gaat nooit over, ga je weet
zuipen.
Zuipen of elektrotechniek boeken lezen. Of weet ik veel, gewoon sowieso een goed boek lezen. Nee, dat is allemaal, dat gaat dan allemaal weer over een soort spirituele zelfverwezenlijking. En daarnaast vind ik ook die andere lijn van, zeg maar, een beetje de stoute moeders. Mm. Die het klagen over hun kinderen, wat ook mag nu, vind ik soms ook weer te ver gaan.
Ja, dat heb ik. Ik heb namelijk wel het idee van, kan ik als feminist wel zeggen van, goh, het is zo'n verrijking van mijn leven, kind. Ik vind het zorgen zo leuk af en toe. Ik krijg er... gaat meteen weer van die clichés, weet je. Ik krijg het zo voor terug, maar...
Ja, nou
Maar mag dat dan wel, weet je, als feminist? Of moet je altijd zeggen van, nou, het is erg zwaar?
Het ligt eraan welke richting je kiest, denk ik. Dus je omarmt het helemaal. Maar daar hoort dan ook weer een heel strikte rolopvatting bij. Ja. Die tot aan wat je aan hebt eigenlijk wordt doorgevoerd. En dat zijn ook social media mallen.
En wat vind jij, Willem? Zeg maar, is het als man cool om te zeggen? Of is het cool om te zeggen dat je van zorgen houdt?
Ja, maar het is wel wat makkelijker in die zin je krijgt natuurlijk wat snelle complimenten. Dat is gewoon zo.
Yeah.
Dus het mag wel, maar het hoeft niet.
Maar zit daar een soort van keurslijf? Voel jij een soort van keurslijf?
Niet van de samenleving, nee. Dus dat natuurlijk wel een beetje van mijn vrienden en zo. Die zijn ook allemaal wel gewoon goede vaders. Dus het is, ik heb natuurlijk niet
Je hebt je zorgen om wel moeten bevechten op je werk.
Eerder andersom een beetje, ja. Dus dat je vindt van, ik moet... Ja, precies. Nou, dat gaat over werkuren. Dat is zeker... Dat was een paar jaar geleden, denk ik, nog meer dan nu. Dat je echt wel moest uitleggen van, ja. Ik ben één dag per week, ben ik er niet. En dat in het begin wel werd gezegd, oké, maar wat als we je echt nodig hebben, weet je wel?
Ja, of een verloskundige afspraak van, ja, dat kan ze toch wel zelf heen. Ja.
Ah, ja. Ja, van ja, met 4 dagen per week heb ik het geen part-time werken, weet je wel, zo. En dat verandert wel een beetje. Dus dat nu weten mensen dat, mijn werk gewoon, dan ben ik gewoon niet. Dan heb ik gewoon een keer, dus dan zul je rekening mee moeten houden. Maar, en met vrienden heb ik het er gewoon ook wel over. Van hoe doe je dat en hoe en het kinderen en wat een gedoe en weet je, al die dingen. Maar ja, kijk, wij hebben natuurlijk gewoon mannen onder elkaar uiteindelijk minder de behoefte, denk ik, om elkaar toch een beetje wel over werk, snap je? Maar over opvoeden van, doe ik het beter dan de ander? Mm. Snap je? Er is iets meer een understanding van, het is allemaal... We houden van onze kinderen. Het is altijd een bende. Dat is gewoon zo.
Maar jij voelt niet, want wat Sarah net beschrijft, is dat je als vrouw of als moeder dus eigenlijk kan kiezen van of ik word die ene moeder of ik word die andere. Ja. Dat is er niet echt. Of dat voel jij niet?
Nee.
Jij kan gewoon de vader zijn die...
Ja, maar dat is natuurlijk al... Ja, en daar ben ik wel benieuwd wat jij daar ook van denkt, Sarah. Van, het is natuurlijk altijd de vraag van, als je het over feminisme hebt, van dat is iets anders dan... Moeten meer zoals mannen zijn, zeg maar. Dat beseft dat niet hetzelfde is. Dus ook mannen die moeten meer zoals vrouw of zoals die norm zijn. Maar in dit opzicht denk je wel van ja, van er bestaat natuurlijk een samenleving die zegt over moederschap vooral heel streng kan zijn. Van dit is de juiste manier en dit is de onjuiste manier. En is een oplossing dan van ja, op een gegeven moment moet het gewoon minder uitmaken. Moet je minder met andere moeders bezig zijn.
Nou ja, en tuurlijk. Vaders moeten meer gaan zorgen.
Ja, dat is waar. Maar zorg is natuurlijk weer iets anders dan... Vaders hoeven het is niet belangrijk...
Nee, vaders moeten meer dat gewoon het vaderschap... als een essentieel deel van hun individu gaan dragen. Zoals veel... Ik bedoel, op Instagram heel veel vrouwen gewoon schrijven... Nou, dit is mijn naam en dan in hun bio moeder van 3, weet ik veel. Dat heb ik nog nooit... Of bijna een vader, bij een man gezien. Nee.
Ja, maar je wilt niet dat die vaders ook dus... Net als met uiterlijk had je natuurlijk vrouwen... Eerst werden heel erg gejudged om hun uiterlijk. Ja. En nu zie je inmiddels dat bij mannen dat ook steeds meer gebeurt.
Ja.
Dat is niet iets wat ik qua...
Nee.
Dat hier ook in moet gebeuren, denk ik.
Nee. Maar weet je, ik denk ook wel... Ik bedoel, ouders worden is iets extreem overweldigends en niet maakbaars. Dus er zijn zoveel aspecten al aan die je gewoon niet kan sturen. En ik denk dat we dat allemaal heel erg overweldigend vinden. En daarom proberen grip te krijgen op dat veel meer nu iets is wat aan de hand is. Waardoor mensen zich zo, vrouwen zich ook in zo'n rol zo persen. Om grip te krijgen op die chaos. En dat heeft ook wel een beetje te maken met het verraad van het feit dat je eigenlijk als meisje wordt verteld, je kan alles worden wat je wil. Net als de jongens, weet je, ga je gang en heb plezier. En dat zodra je bevrucht bent, merk je al, wacht even, er is een soort hek opgetrokken tussen mij en de wereld nu. En ik word totaal, ik word anders behandeld en dat wordt alleen maar, zodra je dat kind krijgt, wordt dat erger nog. Mm.
Maar het gaat bij ons ook gewoon veel over werk. Bij ons discussie ook wel over gaan van... Je kan dit gesprek niet voeren zonder ook gesprek over werk te voeren.
Ja, wat doe je daarmee? Je bedoelt betaald werk dan?
Betaald, je baan. Ja, yeah. Wat is het onderdeel van je... Ik ben natuurlijk in de buitenwereld een film maken. Oh, hij is trouwens ook een vader van 3. Oh, ik heb trouwens gehoord dat hij best een leuke vader... Of dat hij ook een leuke vader is. Terwijl jij natuurlijk ook veel bent een moeder... Tenminste, dat is ook wel iets waar je natuurlijk tegen ageert. Van, ik ben niet eerst een moeder.
Nee.
Maar aan de andere kant kun je je afvragen, waar moet het naartoe bewegen? Moet jij, net als ik, van je identiteit, onderdeel van je identiteit laten zijn en meer weer? Of moet ik dat ook meer onderdeel van mijn identiteit laten zijn? Maar
soort balans. Zeg maar, soms ben ik in eerste instantie moeder en soms ben ik gewoon in eerste instantie schrijver.
Zeker, maar voor mannen is natuurlijk altijd zo, daar ben ik ook. Zodra ik thuis kom, ben ik meer vader dan filmmaker. Maar zodra ik zeg maar aan het werk ben ik meer filmmaker dan vader. En hoewel ik natuurlijk ook, ik gebruik mijn kinderen.
Maar de vraag
heel veel
is of vrouwen.
Mijn werk.
Ja, maar worden vrouwen op werk, als ze kinderen hebben, nog steeds eerst als moeder gezien?
Ja.
Ja, daar zit ook seksisme en ongelijkheid in. Dus
dan moeten we toch naar dat model. Zo, als je op je werk bent, ben je gewoon.
Ja, ben je gewoon werknemer. Ja. Ja.
Maar dit is ook wat jij net zegt. Dus als je een kind krijgt, dan komen die, gaan er zeg maar soort hekken omhoog. Dat is denk ik ook wel dat onderwerp van het boek waar we het net over hadden van Jante Mosselman. Al die liefde en woede. Want zij wordt gewoon ontzettend kwaad eigenlijk als ze haar eerste kind heeft gekregen. Herkennen jullie dat?
Ja. Ja.
En jij ook, Willem? Of bij jezelf?
Ja, wel anders.
Je moet iets dichter bij de...
Sorry, wel anders, ja.
Hm. Ja.
Waar vertel jij eerst anders aan?
Nou, ik vind gewoon nog steeds... kijk, ik heb de afgelopen 6 jaar 3 kinderen gehad. Dus dat is 3 keer 9 maanden zwangerschap.
Zo,
Plus, laten we zeggen, nog 1 jaar thuis zitten. Dus dat is 27. Dat is gewoon een heel grote tijd in die 6 jaar. Waarin je... nu is Cleo 9 maanden. Dus nu ben ik weer ontzwangerd. Dit is ook wel... ons laatste kind. Het is plan. Dus ik vind het een rare periode. Een soort overgang van niet meer die vruchtbare... wel nog vruchtbaar, maar die fase van kinderen krijgen. Maar dat is nogal wat geweest de afgelopen 6 jaar. Ondertussen proberend om iedere keer weer... zo snel mogelijk toch ook weer aan het werk te gaan... of iets te schrijven of ervoor te zorgen dat je een beetje relevant blijft. Maar
zit die druk daar dan niet veel te erg op?
Ja,
want
ja.
Ik zei ook laatst tegen iemand van... nou ja, je moet er wel op rekenen als je kind krijgt... je ongeveer 1,5 jaar weggooit.
Ja.
En toen dacht ik daarna, wat bedoel ik daar nou eigenlijk
weggooit.
Mee? Weggooit, ja. Omdat ik dus niet keihard heb gewerkt.
Ja.
Terwijl...
Ik zei het ook tegen mijn uitgever. Van, ja, dan, toen was ik weer zwanger. Toen zei ik tegen haar van... dan ben ik dus nu wel weer 1,5 jaar uit de running. En toen zei zij ook van... ja, maar dat is toch niet helemaal waar? Want dat is dan, je kan toch werken tijdens je zwangerschap? Ja. Maar het is... Is
voor je bent ook wel hormonaal natuurlijk een beetje...
Ja. Maar en inderdaad, want ik bij Cleo, toen dacht ik ook... Oké, derde kind, weet je wel, nu ga ik het... het gaat goed met mijn werk, dus ik kan nu niet laten gebeuren... dat ik weer helemaal weg ben.
Yeah.
Dus toen heb ik aan Roxane van Ieperen, die 3 kinderen heeft... die wat ouder zijn, pubers, gevraagd van... Oké, hoe deed jij dat? Hoe heb jij dat gedaan? Terwijl ik realiseer me ook dat Roxane is eigenlijk pas... grote boeken gaan schrijven toen die kinderen dus niet in de luiers zaten. Daarvoor werkte ze natuurlijk ook hard. Maar goed, ik vroeg dat aan haar. Toen zei ze, hou eens op, je gaat gewoon dat kind krijgen... en je gaat gewoon met dat kind zijn en wees daar blij mee. En het komt wel weer vanzelf. Niet zo duwen. Toen dacht ik echt, hier ga ik niet naar luisteren. Toen ben ik ook die opera inderdaad gaan schrijven... Heel snel nadat Cleo er was. Dus dan stond ik hier ook met haar en die mensen... terwijl ze aan het huilen was, en weet je. Dat ik ook dacht... Jeetje, ik ben toch inmiddels wel wat meer ervaren dan dit. Ja, waarom sta ik hier nou weer zo? En toch gedaan. En toen merkte ik ook dat toen die opera in première ging... dat ik daarna echt even helemaal ben ingestort. En ook dacht... Je bent echt te veel nu op je schouders aan het... Maar tegelijkertijd kwaad, omdat hij
dat wel kan.
Ja, lekker kan doorbuffelen.
Ja.
Ja.
En eigenlijk nu pas, dus na die 6 jaar, zitten we in een situatie waarin we kunnen zeggen... we zijn gelijkwaardig aan elkaar, hè? In zorg en fysiek en in het werk dat we buitenshuis doen... En nu vind ik dus dan dat ik best wel recht heb op...
6 jaar.
Niet 's nachts opstaan.
Ja, dat maakt hij...
Of op 6 jaar,
Ja, maar dat maakt dat gesprek ook fundamenteel oneerlijk. Die zwangerschappen toch? Het is gewoon...
Ja.
Dat is
het
ook
is
wel
gewoon oneerlijk, een tijdje.
Nee, maar dat ik weet dat die Sander van Schimmel, volgens mij, die daar heel erg over mag hebben.
Ik vind het zo leuk dat je zijn naam gewoon verkeerd zegt.
Oh, geweldig. Ja.
Sander van Schimmelpenning,
Sander van Schimmelpenning, ik weet niet precies hoe die heet. Maar,
maar wat had hij gezegd dan?
Die ageert altijd heel erg op. Die heeft zo'n soort talking point dat vrouwen dat gewoon luisteren. En dan komt
deeltijdprinses.
Ja, precies. Ja. Terwijl iemand probeert dat aan hem uit te leggen van luister, je loopt gewoon 6 jaar ineens achter, als je het zo mag noemen in een carrière. Yeah. Als je die kinderen krijgt. Dus die gewoon nooit meer in te halen is. Die ook nog eens in de jaren waarin meest vormend in die zin voor je carrière zijn. En dat snapt hij gewoon
En waarin je gewoon kwetsbaar bent, omdat kleine kinderen hebben, is gewoon ook eng en kwetsbaar. En als je dan een samenleving hebt die tegen jou zegt van het is beter als jij wat meer thuis bent met die kinderen, dan moet je een behoorlijke hardliner zijn om te zeggen ik trek me daar niks van aan en ik ga 5 dagen werken. Want het allereerste wat veel mensen willen op het moment dat je dus aan zo'n gezin begint, is juist in de groep horen, weet je, in de groep passen en je daar veilig in voelen. Maar en jezelf niet.
Nee, maar wat wij wel anders denk ik nu doen, is dat wij wel onze kinderen leren dat ze, tenminste, dat ze dus voor emotionele opvoeding, dat is natuurlijk ook wel een verschil met die Instagram-moeders, dat ze daarvoor niet altijd alleen maar bij jou terecht kunnen. Voor elke
pleister, wij doen heel veel dingen,
Ja, maar ook van, ik heb voor de gevoelens die ze hebben, dat er ook wel heel erg wordt gezegd van de ouder die er nu voor jou beschikbaar is, is er voor je beschikbaar.
Maar hoe doe je dat dan? Dus dat jij, als ze met de vraag komen, gewoon zeggen, vraag maar aan Willem.
Ja, vaak. Ja,
ja dat doen dat.
Maar dat doen ze eigenlijk zelf. Zelf vind ik helemaal niet dat ze ook voor zeg maar fysieke intimiteit echt niet meer naar mij neigen dan naar Willem. Nee. Ik denk dat we eerder juist wat bijvoorbeeld een beetje betreft avontuur. Ik hoor Cleo.
Ja.
Wat betreft avontuur en een beetje rare dingen doen en zo, dat ik dat meer doe.
Oh ja.
Ja. En ik, ja, klopt.
Ja.
Op het einde van de, ja.
Als jij Cleo haalt, dan vertel ik ondertussen even over de sponsor.
Super.
Ja. Nou, want deze aflevering wordt gesponsord door Naïef. Dat is een merk van natuurlijke huidverzorgingsproducten. En er waren 2 feitjes waar Doris en ik, de regisseur van deze podcast, erg van schrokken. Want er zit bijvoorbeeld in zo'n pakje standaard billendoekjes 2 plastic literflessen van zo'n frisdrank. Vet veel.
Wat?
Ja, dus als je zeg maar zo'n standaard pakje met billen of gezichtsdoekjes, dat is eigenlijk 2 flessen aan bijvoorbeeld een colafles.
Aan plastic,
aan plastic.
Ja,
ja. Nou, dat vond ik wel echt veel. In andere landen zijn die ook veel merken dus al, of is het al vaak verboden als er zoveel plastic in zit. En wat ik ook niet wist, is dat er in zonnebrand zitten dus microplastics. En dat jaarlijks komt er iets van 140.000 ton aan zonnebrand gaat de zee in. En dus ook die microplastics. Maar die gaan ook via bijvoorbeeld doucheputje, omdat het zit in onze huidverzorging. En die komen natuurlijk weer bij de vissen in de zee en ook weer in het bloed van mensen. En ze hebben dus laatst onderzoek gedaan, zit dus 80% van de mensen hebben in hun bloed van die microplastics. Omdat het ook uit onderzoek van die Plastic Soup Foundation, dat het in 9 van de 10 verzorgingsproducten zit. Nou ja, het mag dus duidelijk zijn dat bij Naïef is er geen plastic in. Maar zijn jullie heel bewust bezig met kinderen, met het milieu in kinderen en zo?
Nou, met 3 kinderen vliegen is al niet, dus dat doen we dan niet.
Ja, ze kunnen wel nog bijna met z'n 3 op 1 stoel.
Dat is waar, ja. De jongste 2 zijn ook nog gratis. Nou, nee, ik denk dat wij er wel op letten, maar wij hebben, en vooral die kinderen heel erg leren dat ze niet dingen op straat gooien, ze nadenken over het milieu, dat ze dingen ook op eten en niet een soort van ik hoef niet meer, dat ze dus een beetje zuinig met hun spullen omgaan. Maar wij hebben bijvoorbeeld geen wasbare luiers of zoiets.
Nee, dat heb ik dus ook niet gedaan. Terwijl ik wel van tevoren echt zo dacht van, dat moet ik doen.
Ja.
Dan zei iemand van, dan moet je als ze 3 maanden oud zijn. En toen dacht ik echt van,
ja.
Of als je bijvoorbeeld, je hebt ook mensen die gewoon met katoenen doeken dus die billen afvegen.
Ja,
maar dan moet je dus eerst die poep eraf schaven. Ja. Dan moet je weer
van die
wassen.
Van die inlegvellen of zo heb je dan ook. Ja. Nee.
Maar dat is ook het moeilijke toch, dat het zo snel... met dit soort onderwerpen word ik ook al zo snel dat ik denk van...
Ja.
Klopt. Dat het eigenlijk best makkelijk is om bijvoorbeeld spullen te kopen die dan dus wel goed zijn.
Ja, dat is ook zo. En ik vind ook dat het goed is om daarop te letten. En überhaupt omdat, ik bedoel, dat kost ook niet heel veel moeite. Als je gewoon een goed product kan kopen of iets wat...
Maar ja, toch merk ik ook wel dat ik bijvoorbeeld voor mijn dochter veel lekkerdere dingen koop. Bijvoorbeeld van Naïef. En dat ik dan mezelf daarmee ga insmeren. Dat ik voor mezelf toch minder snel denk van ik koop even iets echt iets goeds.
Nou, ik vind de geur ook heel prettig en een soort... Ik was ook...
Ze ziet er inderdaad erg mooi uit. Een hele mooie jurk aan. En ze heeft ook erg mooi zwarte haar.
Ja, ze heeft al goed haar. Dat maakt het ook wat minder baby. Ja. Vind ik zo'n... Maar nee, het ruikt ook lekker. Wij hebben het ook nu voor in bad en zo. En het inderdaad, het geeft gewoon... ik weet niet, het heeft een soort prettige vibe over zich. Ja.
Ja. Nou ja, en wat ik ook wel leuk vind, want ik sprak met een van die oprichters. Het zijn dus twee vaders.
Ja.
Die hebben het opgericht naar
Wat grappig.
En die willen ook eigenlijk dus niet alleen... Ja, wel verkopen, maar ook echt die markt veranderen. Dus ze willen eigenlijk dat alles duurzamer wordt.
Ja.
En ook wel dat het inderdaad leuk, echt een merk is dat leuk is om te geven.
Ja.
En het laatste wat ik erover wilde zeggen is dat ze ook hele fijne blogs hebben.
Ja,
vind jij dat ook, Chloe?
Cleo,
sorry. dus bijvoorbeeld, vanaf wanneer moet je zonnebrand smeren? Hoe vaak moet je de haren wassen? Ik wist dat soort dingen eigenlijk allemaal niet zo goed.
Yeah.
En ze hebben ook een speciale nieuwsbrief, The Pregnancy Flow. En dan krijg je dus elke keer op tijd de juiste nieuwsbrief met de juiste informatie. Dus zijn jullie al te laat mee?
Zijn we te laat met
Nou, iets voor jou vind ik
wel. Toch nog eentje maken.
Ja, de nieuwsbrieven.
De nieuwsbrieven.
De nieuwsbrieven, man.
Ik wilde ook nog even naar jullie boek, Ontaarde Ouders.
Ja.
Missen jullie het schrijven van die columns wel eens? Want dat deden jullie dus samen, om en om.
Ja, dat was wel iets therapeutisch af en toe, hè? Zo iets een beetje...
Ja, en ook ontroerend, omdat het... Ik vond dat bijvoorbeeld, als ik die van Willem las, dat ik dacht, ach wat lief, of zo. Dat je er zo over hebt nagedacht, of... het is een soort, het zijn dingen die je niet makkelijk tegen, of wel tegen elkaar kan zeggen, maar je krijgt meer tijd, schrijven.
Ja, misschien omdat wat je net zei, eigenlijk ben je niet zo vaak bewust bezig om te zeggen, wat doe je dit leuk, of zo, en dat... Ja. Door dat schrijven zie je dat.
Of wat kijk je hier origineel naar?
Ja.
We hadden het de laatste over. Het zijn wel echt columns van ouders met één kind. Dus je voelt, je ziet dan alles zo van... Dat er nog vol met ideeën zitten van...
Veel verzet ook.
Ja, van wij willen drinken. Wij willen uit. En...
Je zit hier echt het meest leuke kind naar om te lachen gewoon de hele tijd.
Showpony.
Ja, dus,
maar wat? Je zei verzet.
Ja, van wij blijven van die normaal. Wij gaan gewoon precies doen wat we nemen ons kind wel mee het café in en zitten we op het biljart in de maxi cozy. Dat laat
veel
je
verzet.
Meteen vallen als je er twee hebt, laat staan drie.
Maar is dat dan jammer of?
Ja, het is gewoon ook een beetje kinderachtig. Het is gewoon er is een reden dat.
Maar daarom is
het
eerste kind krijgen ook het heftigst.
Ja, omdat je gewoon... heet bezig bent met jezelf blijven.
Ja.
En eigenlijk... Maar ja, dat kan iemand wel tegen je zeggen... van geef het nou maar gewoon op, weet je wel. Maar dat kan niet, want je moet zelf die hele weg doormaken. En het maakt eigenlijk niet zo uit hoe oud je bent. We hebben nu vrienden van die zijn zelfs iets ouder dan wij... Die nu hun eerste kind krijgen. En die zijn ook die hele trip nu aan het doen, weet je wel. Waarvan wij denken,
zo gaat het.
Maar het is ook, zeg maar, een soort... Drinken in een café is een soort paradigma uit je twintige jaren... Waarin je leven ook een beetje daarop was ingericht. Ik moet en leren en ergens komen en ik moet ontspannen. Of het nou met drinken of drugs of wat dan ook was. Yeah. Maar het was in ieder geval, ik moet mezelf belonen met dingen. En dat neem je mee in eigenlijk je volgende leven. Yeah. Namelijk je leven met kinderen. Ik had gisteren bij mijn broer zo, die zei ook van... Dat je natuurlijk, wij hebben het er ook veel over van... Je, als je de hele tijd zegt, straks is het 7 uur en dan mag ik wijn drinken, om nog iets te noemen. Het werkt ook een beetje andersom, namelijk als je de hele tijd tegen jezelf zegt, ik mag me straks belonen. Dan ga je jezelf ook vanzelf vertellen dat datgene wat je nu aan het doen met iets vervelend karweitje is. Waarvoor je straks beloond moet worden. Dat is naar mijn kinderen. En de
maar je kan toch ook
worden...
een wijntje nemen als je met je kinderen bent?
Tuurlijk.
Nee, dat doen we
nee maar van lekker met z'n tweeën zitten. Het
is voorbij. Een pauze. De omslag moet worden. Die kinderen zijn
de beloning.
De beloning.
En nu is de beloning. Het is ook niet zo... Ik denk dat we ook best wel lang hebben gedacht van... Oké, het is even heel... het is ook zwaar, zo de tropenjaren. Yeah. Maar dan straks, weet je wel, wordt het makkelijker. Yeah. En dan als we nog ouder zijn, dan heb je gewoon een tafel vol... met drie kinderen die dan weer hun geliefdes meenemen. En dan wordt het echt genieten.
Ja.
Terwijl de beloning is dit.
Nu,
nu.
Dat vind ik ook wel heel moeilijk, hoor. Moet ik zeggen. Het is zo dat hele gematigde, elke dag de luiers, het eten en... Je hebt zelf zo geleerd om te denken, straks is het vrijdag en dan ben ik vrij en dan ben ik van ze af. En
maar dan begint het werken.
Ja, maakt niet uit. Vrijdagavond, maandagochtend.
Ja. Je wil elke avond om 9 uur naar bed, toch?
Eigenlijk. Dan gaan we ook eten. Daar heb ik ook wel heel veel zin in, donderdag nu. Dan gaan we dus weer uit en dan denk ik, daar heb ik echt zin in. Maar het is ook een beetje een druppel.
Yeah.
Op een gegeven moment, je gaat om 7 uur weg, je moet om 12 uur terug zijn en dan worden ze om 2 uur weer wakker.
Yeah.
Dus het is never ending. Dat vind ik...
Never. Maar het eindigt dus wel.
Ja.
Toch? Dat vind ik het bijzonder. Nu met een kind die 1 jaar zit, je denkt... Ja. Want in die eerste 3 maanden denk je, dit gaat gewoon nooit meer over. Nee. En nu denk ik, oh, het wordt wel anders.
Ja, ja. Wordt minder moeilijk. Ja. Ja.
Maar ik heb juist heel erg een beeld van jullie. Maar misschien is dat dus door die columns uit dat eerste jaar... is dat het hier een soort van altijd, hoe noem je dat, zoete inval is. Dat het altijd gezellig en vrienden over de vloer.
Ja, het is corona ook overheen gekomen. Ja, dat is een periode. En we zijn natuurlijk, we wonen midden in de Jordaan. Dus dat was... En nog steeds hoor, trouwens, want wij zijn we eigenlijk, komen mensen altijd bij ons eten. En
ja, we hebben heel vaak. We hebben...
Gaan wij minder vaak bij anderen eten?
Heb je de boel hier af te leiden?
Maar.
Als een baby, dan kun je een show te stelen.
Ze moet eigenlijk ook een microfoontje.
Ja, Cleo.
Dat klopt, dat zijn we wel, maar het is wel. Ja. Nee, dat zijn we ook eigenlijk wel. We hebben heel vrienden hier en er wordt ook altijd gedronken en gegeten.
En ik denk inderdaad bij die eerste, bij Ezra hadden we ook heel erg, gingen al onze vrienden oppassen. Maar Ezra was ook het eerste kind in onze vriendengroep, zo ongeveer. Dus dat, dus iedereen wilde dat wel. En Ezra is ook echt inderdaad opgevoed met gewoon borrelende mensen om hem heen en... voor de zoveelste keer pasta eten, weet je wel. Wat zullen we nou eens maken voor Ezra? Yeah. En ik moet zeggen, dat is nu... Maar dat is ook niet meer vol te houden. We waren toen 29 en nu halverwege de 30. Ja, dus,
ja. Daar hadden echt nog wel een wild randje. Daar konden echt, er waren echt wel mensen die ook op feestje echt veel gedronken hadden. Die hebben, weet je wel, het was zo... Yeah. Snap je erachter waar je nu zou denken van... Oh ja, dat zouden we nu niet meer doen.
Nee.
Ja, niet mensen. Maar je snap wat ik bedoel, weet je wel, dat je voelt van... Oh ja, dat zijn gewoon wel die twintigers.
En een beetje romantiek hebben van een kind dat tussen de jassen gaat slapen. Weet
dat houdt dus wel op.
Ja, ja, wel, ik bedoel...
Je kan die 3 kinderen tussen de jassen.
Ik denk dat wij...
Nee, ja, ik weet het niet.
Op de slaap. Nee, maar ik denk wel dat wij nog steeds minder tuttig zijn dan sommige ouders. Die echt gewoon een heel strakke stramien of die...
Maar je hebt nog heel soms heb je dan vrienden zonder kinderen die dan zeggen van... Ach, leg de kinderen op de bank, weet je wel. Dat is een gezellig feest. En dan ben ik nu snel geraakt en zeg je weet helemaal niet waar je het over hebt. Ja. Nee. Je moet gewoon naar bed.
Ja. Maar ook voor jezelf is het toch gewoon het lekkerst als ze gewoon in bed liggen?
Ja. Van, ja.
Dus en wat voor reacties kreeg je erop? Want kregen jullie andere reacties bijvoorbeeld als mannen en vrouwen op die stukjes?
Ja, jawel. Dat is toch ook wel. Ja. Er waren wel mannen, sommige mannen die het wel een beetje moesten lachen.
Oh ja?
Ja, dat jij dat deed.
Wat dan?
Ja, vader.
Je moet een beetje in de...
Vader kom. Ja, toch wel. Maar de grap is, die heb ik vaak nog niet gelezen. Want ik denk, als je het leest, het gaat veel meer over onze relatie.
Nou, ik vond juist grappig dat ik deed dat jouw columns heel erg over Ezra gingen. Dus hoe hij met iets speelde. Ja. Of hoe hij een taart kreeg of zo. En dat die van jou iets meer gingen over het leven met een kind.
Grappig.
Ja, dat zou goed kunnen.
Zou je eigenlijk andersom verwachten?
Misschien. Ja.
Maar ik vroeg me erg af, want ik dacht, want er is toch meestal zo'n beetje dat ding dat mannen dan als ze over thuis schrijven, zo van wat bewonderingswaardig en grappig eigenlijk ook, zeg. Maar als dan een vrouw het doet, zo van...
Ja.
Ja, ja, we voelden ons toen nog wel, ja.
Ja, ik denk
Ik denk, we kregen wel veel goede reacties op. En dat was
nog
wel,
steeds.
Ja, nog steeds. En dat was denk ik vooral omdat je hebt natuurlijk heel veel van die boeken en series over jonge ouders. En inderdaad, vaak zijn het dan die tussen aanhalingstekens taboe.
Kijk, ze heeft zichzelf op de tillen. Die bollenbakkers. Ja.
Taboe doorbrekende verhalen die dan allemaal zo heel een beetje stout zijn. En wij, weet je wel, van... Inderdaad, waar een soort venijn achter zit van arme wij. En wij hebben wel de hele tijd dat soort van... Wel verdomme.
Gewoon negeren, Willem.
Ja, gewoon negeren. We hebben wel tegen elkaar gezegd, het moet een verhaal zijn waar onze kinderen later iets leuk gaan vinden. Iets leuk gaan vinden om te lezen. Weet je wel? Waar ook liefde voor hen uitblijkt en ook liefde voor elkaar en niet van...
Ja, ik heb bij niks inderdaad in dat boekje dat ik denk, oh, voor Ezra, oh, dat is niet zo leuk.
Als hij het maar niet leest.
Nee.
Want jij schrijft nu nog steeds...
Ja.
Wel in je columns over thuis. Is dat dan ook met een soort van... ik wil dat deze toon ook bestaat?
Ja. Ik denk dat het ik denk wel dat het belangrijk is dat we... Ik zie die columns als juist een soort waardering van dat leven. En dat je over dat leven ook literair kan schrijven. En niet alleen maar koddig of sentimenteel, weet je wel. Omdat het omdat het leven met een kind, zoals inderdaad die buikgriep column, is ook soms is ook een rauw leven. Heeft ja. ook gewoon.
Ik vind het echt hele literaire columns. Ja. Heel gelaagd. Ja, fijn. Ja. En gewoon taal.
Ja.
Prachtig.
Ik bedacht me wel, maar dan moet ik tegen ze zeggen dat ik Sarah's leven vind ik te veel. Weer dat ik denk, ik heet Sarah Sluimer, sowieso, oh, ja. weet je wel. Zo alleen die voornaam en een beetje te veel zo'n soort Sarah's leven rubriek. Terwijl ja. ik vind die columns best serieus. Of...
Ja, maar dat is het, dat nou ja, mijn werk toch ook wel mee. Neem het, dat we, wij schrijven wel gewoon veel over scènes uit een huwelijk, zeg maar. Met ja. liefde en, ja. en ellende.
Theater is ja. het ook een beetje, ja.
Ja, en het theater en het is Ibsen en het is... Ja. Maar, weet je wel, van... Ja. Het heeft soms natuurlijk gaat het over van... Ik wil geen ouder zijn, ik wil die kinderen niet, weet je wel. Ja. Maar dat gaat ook weer overheen van... Ja, maar ik voel me dan weer schuldig om en...
Ja.
Ik wil die kinderen wel, weet je wel, ja. gewoon...
Maar het is gewoon best een groots leven, zeg maar. Omdat ja. je... Ik bedoel, het is kinderen en werk, maar het is zo... Wat je in deze periode, dat is ook de reden dat mensen als ze oud zijn op hun sterfbed liggen, denken ze terug aan deze fase van hun leven. En niet zozeer misschien zelfs aan wat ze in hun werk hebben gedaan, maar gewoon aan ja. al die dingen die je met die kinderen meemaakt en hoe ze per dag veranderen en die grootse verantwoordelijkheid die je voelt. En...
Maar toch ook wel over je werk. Het is toch ook gewoon juist die combinatie?
Ja, ja. Nou, je hebt natuurlijk mensen die niet zo leuk werk hebben.
Ja, maar dat is denk ik het geluk van... Ja. Als je ja. leuk, daarom denk ik ook, als je geen leuk werk hebt... Ja, ik snap het wel dat je thuis blijft, weet
ja.
je wel?
Ja,
terwijl,
dat is waar.
Hoe heerlijk ja. als je het allebei hebt.
Ja.
Misschien nog even een laatste vraag, want we zijn al veel te lang weer aan het praten. Ik vind het zo leuk dat jullie peetouders hebben. Volgens mij zelfs voor elk kind 2. Klopt
vier.
Dat? Voor elk kind 4.
Vier ja. voor elk kind. Nu zijn onze vrienden op.
Ja. ja, nu kun je geen kinderen meer.
Helemaal
het
officiële gebruik, hoor.
Nee, we wilden er gewoon allebei 2 aanwijzen. Ja, maar wel vanuit de gedachte van... dat hebben we ze ook allemaal verteld. We hebben ook wel heel erg op intuïtie gedacht... welke vrienden van ons passen bij welk kind. Maar wel mensen... die dus op het moment dat die kinderen even ons heel vervelend vinden... of gewoon een andere volwassene yeah. om zich heen nodig hebben... dat ze naar die mensen toe kunnen gaan om een gesprek te voeren. En bijvoorbeeld Cleo, dachten we eerst nog even, doen we 4 vrouwen. Nou, oh. dat zijn dan wel... Dat zijn toch twee mannen, 2 vrouwen geworden... maar wel zo heel bewust allemaal kunstenaars en schrijvers. Mm. Omdat ik haar dat, ja, ik weet niet, voorbeeld wilde meegeven. Niet zozeer verantwoordelijke, weet je wel... opgeruimde types, maar juist een beetje het mensen die buiten de lijntjes kleuren.
Maar zijn zij al heel betrokken of is dat ook misschien dus wat je zegt, iets voor later als ze...
Ja, het zijn allemaal mensen die extra vragen naar hun, hun peetkinderen of een extra cadeautje meenemen of wel gewoon... Ik bedoel,
maandelijks storten.
Maandelijks storten. Dat grote bijdrage.
Bij, ja. ja.
Voor de verjaardag.
Vette cadeaus krijgen.
Ja. Maar het is ook meer iets wat op een gegeven moment... wat ze een beetje zelf moeten gaan uitzoeken met die mensen. Van,
heel erg leuk.
Ja, ik vind het ook leuk. Ook
misschien kan ik het alsnog wel doen.
Ja, doe het gewoon.
Ja, tuurlijk.
Maar ik denk dat het bijna te veel om te vragen. Terwijl ik zou het geweldig vinden als iemand mij zou vragen. Van,
ja, wij ook, zijn ook peetouders van...
Het is ook een eretitel. Je maakt het gewoon als je zelf wil.
Maar volgens mij in België hebben ze het veel, is het veel gebruikelijker. Omdat echt wel...
En daar is het ook...
Echt dicht te doen.
Daar is echt onderdeel van ik ben gedoopt. En krijg je een peetante. Dat is een andere... kerkelijke connotatie heeft het al. En dat klopt. Ik kreeg altijd het verhaal van mijn oom Willem. Die heette dus ook Willem.
Ja.
Kreeg ik altijd gewoon 100 gulden toen ik 8 werd.
Zo!
Wel, ja, dat is een beetje...
Ja, dat doen
die
ze
mijn ouders vervolgens wel weer afpakten.
Ja. Ja.
Maar dus dat is echt een andere betekenis.
Maar het best wel een leuke manier toch... Als we dit meer in onze cultuur doen... om een soort extra ouders te hebben.
Ja.
Bij wie je ook weet van ze hebben dit voor me... Nou, bedacht. Ik bedoel, je kan natuurlijk ook zelf uitkiezen... een lievelingstante of een lievelingsvriendin van je moeder. Maar als het dan een beetje is opgezet... dat je voelt van, oké...
Ja. En dan kunnen ze ook nog kiezen, ook. Want het zijn er dus best wel veel op de neus. Maar het is een soort onze zelfgekozen familie.
Ja.
Hoewel, er zit natuurlijk ook bij je... Er zit een neef van mij bij en een broer van jou. Maar waar ze gewoon heen kunnen. Ja.
Ja. Ja. Ja.
En de rest van hun leven of advies kunnen vragen of... Nee. Ik had ze ook best gewild. In die zin, ja.
Ik had dat ook al gewild, denk ik.
Kostelijk.
Heel echt, heel erg veel dank dat we hier bij jullie mochten zijn.
Ja, jullie ook.
We sluiten hem af. Wil jij nog wat zeggen, Cleo? Net op een moment stil.
Ja.
Dit was alweer de 4e aflevering van Met z'n allen achter de kinderwagen. Dank aan Naïef, de sponsor van deze aflevering. Ga voor die interessante blogs en meer informatie naar hun website naïefcare.com. Dat is naïef met dubbele puntjes op de i, care.com. In de show notes van deze aflevering vind je ook de link naar hun zwangerschapsnieuwsbrief. Ook dank aan de podcast Tussen 30 en Doodgaan, van wie we de opnameapparatuur mochten lenen voor deze aflevering. Luister hun podcast ook zeker. En natuurlijk dank aan regisseur Doris Vervuurt, die me helpt met de podcast, en aan jullie, lieve luisteraars. De muziek die je hoort is van Blue Dot Sessions.